Goedemiddag gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom, u hier in de kerk en de luisteraars thuis. Voor ons gaat vanmiddag voor dominee F. Hoek uit Schoonhoven. Welkom dominee. Ik heb voor u een aantal mededelingen. Eerst de twee geboorteberichten. Op 19 december is geboren Vivienne Harmke Jantina Schouten, roepnaam Vivienne, dochter van Johan Schouten en Corine Schouten Hogendoren. Weer om 6, Vivienne's zusje van Daniel en Jessica. En op 20 december is geboren Caroline Hillegonda de Bruin, roepnaam Noah, dochter van Chris de Bruin en Anne-Wien de Bruin Knapen, Achterdijk 13e in Roon. En Noah is het zusje van Jennifer en Daan. Dan een mededeling voor wat betreft de verkiezingen. De heer D.J. den Breien heeft zijn verkiezing tot diaken mogen aanvaarden. En de heer R.J. van Nierop heeft zijn verkiezing tot diaken niet kunnen aanvaarden. We wensen de beide broeders rust toe op hun beslissing. En dan een bericht van J.V. Gideon. Er wordt ook dit jaar door J.V. Gideon weer een baknacht georganiseerd. De opbrengst is voor het werk van Willem en Johanne Volmer. En u kunt nog bestellingen doen. De inschrijflijst die hangt op het bord in de hal van de kerk. Vanavond is er een zangdienst om 8:00 hier in de kerk met ICC. U bent van harte uitgenodigd, samen met familie, vrienden en bekenden. En morgen, eerste kerstdag, is er 1 dienst en die begint om 9:30. Staat verkeerd in de kerkbode. Staat 10:00 in de kerkbode, maar het is echt 9:30. Op tweede kerstdag bent u alle hartelijk uitgenodigd voor de kerstfeestviering van de Zonneschool de Regenboogclub. En de dienst begint dan om 10:00. We vragen alle kinderen om 9:45 aanwezig te zijn, zodat we op tijd kunnen beginnen. De collecte van vandaag, de eerste collecte, algemene diaconale collecte. De tweede, pastoraat en catechese. En de derde, bij de uitgang bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We beginnen deze dienst met de lofzang van Zacharias, de eerste vers. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe, want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. We gaan met elkaar zingen uit het Gebed des Heren, de verzen 1, 2 en 3. De eerste drie versen uit het Gebed des Heren zingen wij.
Thank you.
In verbondenheid met Gods wereldwijde gemeente beleiden wij ook vanmiddag ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord erop zingen we uit het Gebed des Heren, het negende vers. Vers 9 uit het Gebed des Heren, nadat we met elkaar ons geloof hebben beleden. We beleiden, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Om de opening van het woord en om verlichting met de Heilige Geest. Heere grote God, heilig en genadige Vader in Jezus Christus, uw Zoon. Wat is het goed om met elkaar als uw gemeente u de lof toe te zingen. En u geeft er ook alle reden toe. Dat u wordt groot gemaakt in het midden van uw gemeente. Want u bent de die naar ons toekomt. U bent de die ons opzoekt, aanspreekt. En aan het begin van de dienst liet u ons groeten in uw naam. Zij u ons de genade en de vrede toe. Die er is in uw Zoon Jezus Christus. En we danken u dat u ons zo op het hart wond, dat u ons daartoe hier hebt samengebracht. Om ons die genade te schenken, deze vrede te verlenen. Dat u die God bent die uit is op ons behoud, ons heil op het oog heeft. Heren, wij bidden u, geef dat het ook werkelijk tot een ontmoeting komt. Tussen u en ons deze middag, ons hier in de kerk. En degenen die met ons verbonden zijn, hoe dan ook en waar dan ook. En dat we het kunnen zeggen straks als we naar huis gaan, als we de kerkradio uitdoen, internet afsluiten. Het was goed om hier te zijn met de gemeente verbonden te wezen. Want God zelf was tegenwoordig. Hij was in ons midden. Heren, wij kunnen het zelf niet tot een gezegende dienst maken. Dat erkennen we. En we vragen u dan ook of u zelf met uw geest in ons midden wil zijn. En we pleiten daarbij op de belofte van u, dat waar twee of drie samen zijn in uw naam, dat u daar zelf in het midden bent. En we zijn met meer dan twee of drie. En wij vragen u, wees in ons midden, spreek ons aan, raak ons aan. En dat we dat meekrijgen in deze dienst wat we nodig hebben. En u die ons doorgrondt tot op de bodem van ons bestaan, weet als geen ander wat we nodig hebben. Of we vermaand moeten worden, terechtgewezen, of dat het veel meer op zijn plaats is dat ons een hart onder de riem wordt gestoken, we bemoedigd worden. Heren, wij vragen u, wilt u waar het geloof in u niet is, dat werken? En waar we belijden buiten u, Heer Jezus Christus, niet meer te kunnen. Wilt u dat geloof versterken, dat we toenemen in de genade en in de kennis van hem die u zond naar deze wereld om zondaren zalig te maken. Heren, wij vragen u ook of u ons verstand wil verlichten, zodat we de schrift begrijpen. En dat die woorden van u gesproken in een ver vervlogen verleden heel actueel worden, midden in het leven van alle dag staan. Heren, wees ons nabij wanneer we de Bijbel gaan openen. Wanneer wij luisteren, zingen, de gemeentezang begeleiden, de woorden van u doorgeven. Zonder u kunnen wij niets doen. We danken u dat we hier bijeen zijn in alle vrijheid. Er zijn miljoenen broeders en zusters die deze vrijheid missen. Die zich niet kunnen voorstellen wat het is om samen met anderen u de lof te zingen. Samen met anderen bijeen te zijn rondom het open woord. En we denken aan hen die gevangen zitten, in werkkampen opgesloten zijn of op de vlucht zijn, die kerkgebouwen verwoest zijn door oorlogsgeweld. Heer, gedenk al uw kinderen wereldwijd. En wilt u hen troosten, ook vanuit de wetenschap, dat het niet zo blijft zoals het nu is, dat het heen gaat naar een nieuwe wereld, onder een nieuwe hemel, waarop gerechtigheid woont, de oorlog niets meer wordt geleerd, en waar u alles bent in allen. Heer, wilt u geven dat we ons kunnen concentreren? We zijn wellicht vol van allerlei dingen die nog te wachten staan, ook met het oog op het komende kerstfeest, of vol van zorgen, of van andere dingen die ons bezighouden. Wilt u onze gedachten gevangen nemen en tot ons spreken, woorden van eeuwig leven. Hoor ons, omwille van uw Zoon, die nu aan uw rechterhand zit als de biddende hoge priester, en die u altijd hoort, uit genade. Amen. Het is in de kerk al eeuwen gewoonte om op de laatste adventszondag stil te staan bij de laatste dingen, bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Advent betekent immers komst, en hij die gekomen is, die zal nog een keer komen, verschijnen op de wolken van de hemel, en we willen daar vanmiddag bij stilstaan. We gaan twee gedeelten lezen, een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Maleachi, hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 18. En vervolgens uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 20, de versen 11 tot en met 15. Allereerst uit het laatste Bijbelboek van het Oude Testament, Maleachi. Maleachi 3, vers 13. Uw woorden tegen mij waren te hard, zegt de Heer. Maar u zegt, wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? U zegt, God dienen is nutteloos. Wat voor nut heeft het dat wij onze taak ten behoeve van hem vervullen en dat we in het zwart gaan voor het aangezicht van de Heeren van de legermachten? Wel nu, wij prijzen de hoogmoedige gelukkig. Niet alleen worden zij die goddeloosheid doen opgebouwd, zelfs als zij God beproeven ontkomen zij. Dan spreken zij die de Heere vrezen ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. En zij zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Dan zult u opnieuw het onderscheid zien tussen een rechtvaardige en een goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Vervolgens lezen we uit Openbaring 20, de vers 11 tot en met 15. Openbaring 20, vers 11. Daar schrijft Johannes. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtte de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden klein en groot voor God staan en de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld, iedereen overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig die het woord van onze God hoort en dat bewaart in zijn hart. De tekst voor de preek is het 12e vers van Openbaring 20. En ik lees die woorden nog een keer met u. Daar schrijft Johannes. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. En nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. We gaan ons op de verkondiging voorbereiden door uit Psalm 95... de versen 1, 2 en 3 te zingen. Psalm 95, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
Direct na het amen op de preek zingen we psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te alle tijd vermelden door mijn ring. Psalm 89 vers 1 als antwoord op de verkondiging. Gemeente des Heren, hier loopt het dus allemaal op uit. Op deze grote witte troon met daarvoor alle doden. Wij moeten, schrijft Paulus, allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. U dus ook. En jij en ik. Johannes krijgt dat hier te zien in een indrukwekkend visioen. Daarin wordt hem het einde van de duivel getoond en vervolgens hoe de geschiedenis van de mensheid tot een afsluiting komt. Hier vindt de scheiding van de schapen en de bokken plaats waar Jezus al van sprak in het evangelie. Het is het moment waarop de rechter het laatste woord spreekt, het definitieve vonnis velt. Een moment waar we allemaal getuigen van zullen zijn. Ik weet niet hoe u, hoe jij zo'n hoofdstuk leest. Ik vind het zelf een van de meest aangrijpende gedeelten uit de Bijbel. Vooral als je er een beeld bij probeert te vormen, die je indenkt dat je daar straks bij zult zijn. Toch is, en laat ik dat nu alvast maar zeggen, toch is ook deze passage uit de Openbaringen niet bedoeld om ons de stuipen op het lijf te jagen. Maar om ons te troosten. De Openbaringen is door Christus aan de gemeente gegeven als troostboek ter bemoediging van zijn gelovigen. Het komt er dan natuurlijk wel op aan dat we in het geloof zijn, dat je leven Christus is. En zou dat nog altijd niet zo zijn, dan wil ook dit gedeelte ons vanmiddag aansporen om toch vooral haast te maken en voor te zorgen dat je geborgen bent voordat de hier beschreven dag aanbreekt. En dat zou zomaar opeens kunnen gebeuren, totaal onverwacht. Ik zag een grote witte troon, teken van heerlijkheid en heiligheid en hem die daarop zat. Johannes ziet in Christus als rechter. Het Nieuwe Testament spreekt zowel over de rechterstoel van God als over de rechterstoel van Christus. En ook vanuit dit Bijbelgedeelte kan de vraag opkomen wie het nu is die recht spreekt, de Vader of de Zoon. Dat is geen tegenstelling. God spreekt recht via Christus. De Vader heeft hem het oordeel overgegeven, in handen gegeven. En hij zal op de jongste dag op volkomen rechtvaardige wijze oordelen over levenden en doden. Hij brengt alles en iedereen in het gericht. De dag van het gericht is, zo zagen we, de dag van de grote schifting. De dag waarop voor iedereen duidelijk wordt aan welke kant je stond, wie God nu werkelijk voor je was, of de Heer Jezus echt de koning was van je leven. Maar het is tegelijk ook de dag waarop de dingen worden rechtgezet, al het begane onrecht vergolden wordt, alle wandaden bestraft. Gemeente, dat hebt u, neem ik aan, toch ook wel eens. Dat je af en toe denkt, wanneer je hoort, leest van allerlei verschrikkingen, van wat mensen elkaar allemaal aandoen, en vooral ook wat ze God aandoen, dat je denkt, kan dat dan allemaal maar zo? Laat God dit alles maar straffeloos passeren? Kijkt hij met eerbied gesproken weg? Nee. Hij zal recht doen, er komt vergelding. Hij laat het kwaad, de demonie, niet maar eindeloos voortduren. Op een gegeven moment is de maat vol. Daar wordt in de Bijbel ook naar uitgezien, zelfs om gebeden, om zijn richtend ingrijpen. Niet zozeer uit wraakzucht, maar uit liefde tot God, die door die goddeloosheid en grove zonde gekrenkt wordt, die het pijn doet wat zijn mensen wordt aangedaan. broeders en zusters in Noord-Korea. In Pakistan. De kindsoldaten in Afrika. De kindslaven in Azië. Wanneer ik in mijn gebed aan ze denk, zet me dat aan om te roepen om de komst van mijn Here, zodat er een einde komt aan hun ellende en verdrukking, er eindelijk recht gedaan wordt. Ik hoop dat u dat jij dat ook doet. Maar misschien zitten we helemaal niet op de wederkomst van de Heer Jezus Christus te wachten. En herken je dus totaal niet in datgene wat er staat aan het slot van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij verwachten die dag met een groot verlangen. Want ja, je hebt net een leuke vriend, vriendin. Bent zojuist begonnen in een uitdagende baan. En u zit nog maar net in uw nieuwe huis. En heb juist deze week de wintersport geboekt. Maar als je eerlijk bent, hoeft voor jou de wederkomst niet zo nodig. En voor u ook niet. En al het lijden in de wereld dan? De honger en de armoede. De oorlogen met zijn onschuldige slachtoffers. De onderdrukking en christenvervolging. Moet het dan maar gewoon voortduren? Denk je, dat is ver van mijn bed en je kunt hier toch niet het leed van de hele wereld aantrekken? Het kan ook zijn dat u om een andere reden niet uitziet naar de wederkomst van Christus. U bent bang voor het laatste oordeel. Het tafereel zoals dat hier door Johannes beschreven wordt, roept alleen maar angst bij je op, doet de rillingen over je rug lopen. Je ziet je daar al staan voor God, voor zijn troon. De gedachte alleen al knijpt je de keel dicht. Weet je, ik kan me daar wel iets bij indenken. Dat als je op jezelf ziet, op wat je van je leven hebt gemaakt. En als dat nu het enige was dat zou tellen, dan konden jij en ik het wel vergeten. Maar nu is er, Godzijdank, meer dan dat. Jezus is er, de door God gegeven verlosser, redder, zaligmaker. En hij maakt alles anders. Ook je houding ten opzichte van zijn wederkomst. Uiteindelijk geeft straks niet de doorslag wat wij van ons leven hebben gemaakt. Al doet ons leven, ons doen en laten wel degelijk toe bij God. Daarover straks verderop in de preek meer. Maar beslissend is wie de Heer Jezus voor ons was. Hij is of je verlosser, of degene die je veroordeelt. Het is straks of, kom in, gezegende van mijn Vader. Of, ga weg van mij, ik ken je niet. Het kon dus niet zomaar zonder meer met iedereen goed, hoe aantrekkelijk die gedachte ook is. Ze is niet bijbels. Ik zag de doden klein en groot voor God staan. Alle doden. Tot vier keer toe noemt Johannes in de verse 12 en 13. Allen, hoe lang geleden ook gestorven, worden door Jezus uit dood weggeroepen. Ook zij die op zee bleven. Verbrand zijn. Als vermist zijn opgegeven. Ik vind het wel een heel bijzondere gedachte, gemeente, dat de doden voor God blijkbaar niet weg zijn, niet in het vergeetboek zijn geraakt. Ze bestaan voor hem nog. Dat laat iets zien van de waarde die elk mens voor hem heeft. We zijn dan ook zijn mensen, door hem gemaakt, gewild, op deze wereld gezet. De dag van de opstanding moet op Gods bevel het dodenrijk alle doden laten gaan. Zoals het ware teruggeven aan God. Opdat hij als de rechtvaardige rechter het leven van ieder kan oordelen. Dan komt de waarheid van u en mijn leven. En van ieder anders leven aan het licht. God zegen u. God neemt ons leven met alles wat erin gebeurd is uiterst serieus. Hij gaat daar een keer op in. Gaat erover met ons in gesprek. Misschien denkt u daar zelf over na. Dat zou u dat toch eens moeten doen. U zegt wellicht, ik heb altijd gedacht dat direct na het sterven je leven geoordeeld wordt. Dat is ook zo. Sterven is God ontmoeten en tijdens je ontmoeting valt de beslissing over ons eeuwig wel of nee. Heel persoonlijk. En op de jongste dag, en daarover gaat het hier in Openbaringen 20, op die dag wordt dat vonnis ten aanhoren van iedereen in het openbaar bevestigd. Dan zal voor heel de wereld duidelijk worden aan welke kant we stonden, wie Jezus nu werkelijk voor me was. Ik zag de doden klein en groot. Het laatste wijst op het persoonlijke, het eigene van ieder mens. God ziet met eerbied gesproken niet een massa mensen voor zich, maar ieder mens, iedere dode persoonlijk. Er zijn grote, maar ook kleine, een heel gevarieerd gezelschap. We staan daar, ieder voor zich. Met een eigen gezicht, een eigen leven en verleden. Over de dood wordt, met name in de media, in de krant en bij het journaal, over de dood wordt nog eens in collectieve zin gesproken. Dat is u misschien wel eens opgevallen. Er vielen zoveel doden, 5 of 100 of 1000. Maar er sterven nooit mensen bij 500 of 1000 tegelijk. Er sterft, als u begrijpt wat ik bedoel, altijd maar één mens, elk mens voor zich. En zo staan ze hier allen voor God, de kleinen en de groten, niemand uitgezonderd. Abraham, Saul, David, Petrus, Pontius Pilatus, Luther, Nietzsche, Hitler, Stalin, ikzelf, mijn vrouw. En kinderen, en kleinkinderen. Het groot en klein, zo Johannes wel allereerst doelen op mensen van alle leeftijden, grijzaards, maar ook kinderen. Maar dit klein en groot kan ook figuurlijk bedoeld zijn. Daar gaat het over beroemde en onbetekenende mensen. De naamlozen van deze wereld en zij die naam hebben gemaakt. Die gerekend worden bij de groten, de machthebbers, de rijken. Ook die laatsten ontkomen niet aan het gericht. Wisten ze in dit leven vaak door hun slinksheid de dans te ontspringen, zich vrij te pleiten. Soms ten koste van de arme drommel. Dat zal straks niet lukken. God zal recht doen. Stelt ook hen voor zich en vraagt. Hoe hebt u dat gedaan in uw leven? In uw mooie leventje. Was het wel zo mooi? Dat komt dan openbaar. Johannes schrijft dit aan de gemeente van toen. En die gemeenten zagen hoe voorname Romeinen een wild en zedeloos leven leidden, christenen vervolgden en zelfs voor de leeuwen wierpen. Hier wordt tot hun troost gezegd dat God het kwaad zal bezoeken, dat hij ook de grote, de machthebbers van deze wereld zal oordelen. Ik zag de doden klein en groot voor God staan. Het moet wel een onafzienbare menigte zijn. Vele miljarden. Je kunt je daar, als je hierover nadenkt, totaal niets bij voorstellen. Maar dat hoeft niet ook. Dat wordt niet van ons gevraagd. Wel dat we ervoor buigen, het geloven. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. De dood is het einde niet. Met het begraven is het niet uit. Een graf is maar tijdelijk. Dat is iets dat altijd weer door me heen schiet wanneer ik over de begraafplaats loop, bij een open graf sta. Ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend. Dat zijn de boeken waarin onze levensgeschiedenis, onze daden staan opgetekend. Ieder ijdel woord, elke verborgen zonde. Maar ook onze goede werken, door de kracht van Christus verricht, staan genoteerd. Dat zou natuurlijk duidelijk zijn, beeldspraak. Er is niet letterlijk een reusachtig grote bibliotheek in de hemel of een soort databank waar al onze gegevens staan opgeslagen. Die heeft God ook niet nodig. Hij is geen mens dat hij dingen vergeten zou. Als hier staat dat de boeken worden geopend, wil dat zeggen dat God als rechter op ons leven terugkomt. Op onze gedachten, woorden en daden. Op onze bedoelingen en motieven. Wij weten er immers alles van. Kent ons door en door. Alle dingen liggen voor hem open en bloot. Wij zijn geneigd om vooral de donkere bladzijden van ons levensboek te vergeten, te verdringen. Iemand schrijft, onze archieven vertonen soms opmerkelijke hiaten. God vergeet niets. Heel de film van ons leven zal op de jongste dag aan ons voorbij trekken. De hele vuile was komt aan de lijn. En iedereen kan het zien. Dat is al aangrijpend, vindt u niet? En toch. En dat is niet om het aangrijpende hiervan af te zwakken. Ik kom daar namelijk zelf zo nog op terug. Toch zit aan de boeken, aan het openen van de boeken, ook een andere kant. Een troostvol, bemoedigend aspect. Misschien is dat zelfs wel de eerste betekenis ervan. Misschien het feit dat dit Bijbelboek, zoals al zeiden, vooral bedoeld is als een troostboek. Als een hart onder de riem. Voor hen die als christen willen leven in een bepaald niet-christelijke omgeving. We lazen met elkaar een gedeelte uit Maleachi 3. In dat hoofdstuk waarin het gaat over allerlei misstanden onder Israël, dat vrijwel iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. In dit hoofdstuk beklagen de oprechte Israëlieten de gelovigen zich. Ze zeggen, het had allemaal niets uit dat we de Heere dienen. Dat is een geboden hoog houden. Wat heeft het voor nut? Het wordt niet eens opgemerkt. Kijk maar om je heen. Wie zich goddeloos gedraagt, die gaat het voor de wind. De gemeente, laten we eerlijk zijn. Dat gevoel kan toch soms ook bij ons bovenkomen. Ik span me in om ernst te maken met wat God van me vraagt. Ook als het gaat om mijn houding tegenover de naaste, de mens die God op mijn weg brengt. Bijvoorbeeld door in conflict situaties te proberen de minste te zijn. Maar ze zien het niet eens. Het levert dus helemaal niets op. Dat maak je soms moedeloos, teleurgesteld. Waar doe ik het allemaal voor? En nu zegt de Heer hier door middel van de profeet, zo moet je niet praten. Het maakt wel degelijk uit hoe je leeft, hoe je opstelt. Ik zie het en ik hou het bij. Er is een gedenkboek voor mijn aangezicht geschreven, ten gunste van hen die mijn naam vrezen en in mijn wegen gaan. Het is niet tevergeefs wat we doen. Ons leven, onze daden raken bij God niet in het vergeetboek. Hij bewaart het, waakt erover. Hij weet van ons. Voor het geloof is dat een troost. Ons leven gaat hem werkelijk ter harte. In een van de psalmen staat ter bemoediging, mijn omzwervingen hebt u opgetekend, vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het alles niet in uw boek? God ontgaat niets. De boeken werden geopend. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. Is dit nu niet eerder beklemmend dan bemoedigend. Voor mij in ieder geval wel. Ik weet niet hoe dat bij u, bij jou ligt. Maar als je bedenkt dat het laatste oordeel dat beslissend is voor de eeuwigheid geveld wordt aan de hand van onze werken, dus wat wij van ons leven gemaakt hebben, dan, als je eerlijk wordt voor God, en je kijkt in Gods licht naar je leven, je kijkt naar je leven zoals God naar je kijkt, dan wordt toch van alle kanten duidelijk dat je het verknoeid hebt. Niemand, zo zegt de psalmregel, zal in het gericht dat zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor Gods gezicht. Besef je dat? Niet voor niets wordt de jongste dag meer dan eens aangeduid als de dag van de toren. Niemand hoeft zich, als God ons leven gaat wegen, illusies te maken. We kunnen het wel vergeten. Toen werd een ander boek geopend. Op het moment dat het afgelopen lijkt, wordt er nog een ander boekje over de mensen open gedaan. Het boek van het leven. Als dat er niet was, was alles verloren. Het is een boek met allemaal namen erin. De namen van hen die zalig worden. Die door de Heere, door het oordeel heen gered zullen worden. Zij staan erin die in de Heer Jezus geloven. Zijn woord bewaren. Het lam volgen waar het ook heen gaat. Dit boek heet Leven. Zo staat het er ook letterlijk. En een ander boek werd geopend van het leven. Dat is dus de titel van het boek. Dit staat, zo zou je kunnen zeggen, op de kaft. Leven. Het is het register van hen die het eeuwige leven zullen beërven. Het is dus wel een heel belangrijk boek. Letterlijk van levensbelang. We komen dit boek ook al in het Oude Testament tegen. Zo zegt Mozes op een gegeven moment tegen de Heere, u kent die geschiedenis wellicht, delg mij maar uit het boek, schrap mijn naam er maar uit. Dat zeg je natuurlijk niet zomaar. Hij zegt dat uit liefde tot het volk en vooral uit liefde tot de eer en de naam van de Heere. God wil namelijk na de zonde met het gouden kalf definitief afscheid nemen van zijn volk en voorgoed loslaten, vernietigen zelfs, niets meer met hen van doen hebben. Mozes zegt, Heere, doe dat niet. Daardoor zal uw naam worden gelasterd. Door de ons omringende volken, ze zullen zeggen, de God van Israël heeft zijn volk alleen maar uit Egypte verlost om het te doen omkomen in de woestijn. Delg mij dan liever in hun plaats uit uw boek. Heel aangrijpend. En in Psalm 69 bidt David met het oog op zijn vijanden. Schrap hun namen uit het boek van het leven. Laat hen bij de rechtvaardigen niet opgeschreven worden. Dan moet je je wel heel erg belaagd en beschadigd weten. Het is immers nogal wat om dat te bidden. Ik zei zojuist dat dit boek echt van levensbelang is. Wanneer je naam daarin niet voorkomt, kun je niet weten of je daarin staat. Of je, want dan is hetzelfde, of je uitverkoren bent. Kun je daarvan overtuigd zijn? Jazeker. Voor heel wat mensen, ik weet niet hoe dat hier in Barendrecht ligt, maar voor heel wat mensen is de uitverkiezing nog altijd iets beangstigends. Zoiets als een noodlot of een lot uit de loterij. De namen zijn getrokken en nu maar afwachten. Je hoort erbij of je hoort er niet bij. Daar verander je niets aan. Dat ligt vast. Zo ligt het pertinent niet. Gelukkig niet. De titel van dit boek is namelijk voluit het boek des levens van het Lam. Dat kunt u lezen in hoofdstuk 13. En ook in het volgende hoofdstuk, in het laatste vers van het volgende hoofdstuk, staat die titel van het boek voluit. Het boek des levens van het lam. Het gaat om het lam. Om Jezus. In het boek staan de namen van des doodschuldigen. Die met de schuld van hun leven niet anders konden dan tot de Heer Jezus de toevlucht nemen. Omdat ze geloven alleen zijn bloed reinigt van alle zonde. Alleen door hem is er redding, behoud, toekomst. In dit boek staan de namen van alle die zo blij zijn dat het morgen kerst is. Dat God zelf naar deze wereld is gekomen. Dat hij mens geworden is en dat hij de verantwoordelijkheid van ons kwaad voor zijn rekening heeft genomen. Dat hij aan onze zonde ten onder is gegaan in het oordeel. En die daarom zeggen, als u niet gekomen was, Heer Jezus Christus, dan was het voor mij een verkeken zaak. Nou, die staan in dat boek des levens. Het boek des levens is niet in de allereerste plaats het boek van de namen. Maar van de naam, van de enige naam die hier onder de hemel is gegeven, waardoor wij moeten zalig worden. Het is het boek van Jezus. Uw, jou en mijn houding tegenover hem is bepalend. Wie bidt, Heer Jezus, neem mij aan. Wees u mijn zalig maken, want ik weet het op geen enkele manier goed te maken met God. Die komt erin, die staat erin. Calvijn schrijft in zijn grote werk De Institutie. Christus is de spiegel waarin we onze verkiezing mogen aanschouwen. Dat zeg ik nog een keer. Christus is de spiegel waarin we onze verkiezing mogen aanschouwen. Hij bedoelt wie op Jezus ziet. Hem nodig heeft als zijn redder. Zijn reinigend bloed niet meer missen kan. Die is verkoren. Boek des levens is het dankzij hem. Hij werd op Golgotha wel uit Gods boek geschrapt. God wilde zijn eigen zoon, beladen als hij was met de zonde van de wereld, daar niet langer kennen. Stootte hem weg bij hem vandaan, het oordeel in. Trok de handen van hem af, keerde hem de rug toe. Voor hem de vloek. De voor ons bestemde vloek. Dat er voor ons zou zijn de zegen. De zegen van verzoening en vergeving. Van vrijspraak en eeuwig leven. Zonder de Heer Jezus geen boek des levens, geen heil. En geen toekomst. Nu wel. Door hem. Voor iedereen. Die in hem gelooft. Die zijn haar leven hem toevertrouwt. Dat hebt u, dat heb jij toch zeker inmiddels zo wel gedaan. Nog even iets over dat naar hun werken. Op die werken, de werken van het geloof, ligt hier alle nadruk. Is dat nu niet in strijd met datgene wat we zojuist zeiden, dat we behouden worden door het geloof alleen? Door ons vertrouwen te stellen op het volkomen offer van de Heer Jezus Christus. Zijn die boeken, het geoordeeld worden naar wat daarin staat in het boek des levens, die met elkaar in tegenspraak, zijn die twee wel op één lijn te brengen? Toch wel. In het boek des levens staan de namen van alle die met hun verloren leven de toevlucht hebben genomen tot de Heer Jezus Christus. In de boeken staat of er daden waren in overeenstemming met hun geloof. Geloof is immers niet iets vaags, iets ongrijpbaars. Geloof moet navraag kunnen leiden. Het gaat om een werkelijk geloof. Een levend geloof. Geloof zonder werken is immers, zegt Jacobus, de naam geloof niet eens waard. Het ware geloof komt tot uiting in de liefde. In daadwerkelijk omzien naar de ander. Naar hen die op onze weg worden geplaatst. In een van zijn gelijkenissen waarin Jezus het laatste oordeel ter sprake brengt, wijst de heiland daar nadrukkelijk op. Beslissend in het laatste oordeel is wat we deden voor de minste broeders en zusters. Wat u voor hen deed, zegt Jezus, deed u uiteindelijk voor mij. En wat u hen onthield, dat onthield u mij. In de armen van deze wereld, de berooiden en de vluchtelingen, komt Jezus zelf incognito tot ons. Hoe reageren we op hem? Hoe staan we tegenover hen, zijn mensen, die zich van hen, de hongerigen en ontheemden, die via de media ons huis binnenkomen, die zich van hen afmaakt met de smoes, het meeste geld blijft toch maar aan de strijkstok hangen. En je kunt het leed van de hele wereld niet op je nek nemen, of hen afscheept met een fooi, terwijl we zelf lekker leven. Die is niet in het geloof. Dat klinkt scherp, maar het is wel waar. Want geloof moet blijken. Ook hierin. Laten we onszelf onderzoeken of we werkelijk in het geloof zijn. Het gaat immers om ons eeuwige leven. We worden geoordeeld naar de werken. We zouden misschien iets totaal anders verwacht hebben. Rechtzinnigheid of fatsoen. De Bijbel laat ons een heel andere maatstaf zien. De werken. We zijn op weg naar de grote witte troon. Jezus komt. Wie weet hoe snel al. Daar vindt de grote scheiding plaats. Aan welke kant zult u staan? Jij? Aan Jezus rechter of linkerhand? Bij de gezaligde of de verdoemde? Dat kun je weten. Dan moet je voor jezelf eerlijk antwoord geven op de volgende vragen. Wie is de Heer Jezus voor mij? Zij mijn redder. Heb ik hem zo in het geloof leren kennen? Heb ik me met alles overgegeven aan hem? En is het mijn verlangen om werkelijk te leven met hem, voor hem? Verworpen worden, verloren gaan is een vreselijke mogelijkheid. In ieder geval niet iets dat God wil, waar hij ons niet voor over heeft. Laat één ding duidelijk zijn, er is bij hem beslist geen sprake van willekeur. Uiteindelijk verwerpt hij wie hem verwierp. Wie niet gered wilde worden. Zijn eigen leven niet verliezen wilde. Zichzelf er niet voor over had. Waar heb je dan voor gekozen? De bekende Engelse schrijver en verdediger van het christelijk geloof, C.S. Lewis, schrijft: als het erop aankomt, zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die tegen God zeggen, u wil geschieden. En mensen tegen wie God na heel veel geduld tenslotte zegt, u wil geschieden. Wanneer je dan niet gered wilt worden, dan ga je maar verloren. Ik huiver om het te zeggen. Het is wel de werkelijkheid. En zo vroeg 2 weken geleden op de catechisatiegroep van 8 jaar en ouder een meisje. En hoe zit het dan met hen die nog nooit van Jezus hebben gehoord? En daarom ook geen antwoord konden geven op zijn roepstem? Over hen oordeelt God. En hij is rechtvaardig, barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid. We leggen hen in vertrouwen en met een gerust hart in zijn handen. Wij hebben alleen te maken met onszelf, met de roep die tot u, jou en mij uitgaat. Strijd om in te gaan. Hebt u ooit gehoord dat een rechter tegelijk de advocaat is van de gedagvaarde, van de man die voor zijn misdaden terecht moet staan? Zoiets komt niet voor, kan natuurlijk ook niet. Maar hier in Openbaringen 20 gebeurt het. De rechter neemt het op voor allen. Buiten hem, buiten zijn offer niet meer kunnen. Hij pleit hen vrij, omdat hij veroordeeld werd in hun plaats. Zo is Jezus, zo is God. Onbegrijpelijk goed. Een God die zich ontfermt op het gebed. Zoals Willem de Merode het verwoordt in dat prachtige gedicht. Hun harten voelden zij als boeken in Gods geduchte hand gelegd. En wisten dat hij al hun slecht gedrag gerecht zou onderzoeken. Ze lazen bang en hunkerend mee en zagen wat zijn vingers wezen. Was er niets goeds? Hun schaamte en vrezen groeiden tot een verschroeiend wee. God had de boeken dicht gedaan en zou het grote vonnis spreken. Toen dorst hun stem de stilte breken. O Heer Jezus, neem ons aan. En het bonzend hart dat ze in zich vonden, was vlekkeloos en zonder zonde. Er is behoud, redding door het oordeel heen, voor een ieder die gelooft, om Christus wil. Ja, om hem alleen, lof zij het Lam. Amen. laat ons danken en bidden. Heer, dat geloven dat u de getrouwe bent en de getrouwe blijft. En dat u uw woord nakomt, zie ik om haastig. Dat het niet altijd advent blijft. Maar dat op uw tijd de dag van uw Zoon Jezus Christus aanbreekt. En hij verschijnt op de wolken van de hemel. En we hem zullen zien. Hij die aan het kruis ging voor onze zonde. Heren, wij bidden u. Geef dat wij alle adventschristenen zijn. Werkelijk uitzien naar u. Verlangen naar u. We danken u dat u in uw Zoon naar deze wereld gekomen bent. Dat u het niet gelaten hebt bij ons weggaan van u. Dat u de wereld niet hebt prijsgegeven aan de duisternis en de zonde. Maar dat u de boze de overwinning niet gunde. Dat u zelf de wereld met al haar zonde op u nam. De zonde van de wereld. Zo de weg te openen naar die nieuwe wereld. Wereld die is zoals u er hebt bedoeld. Hebt gemaakt. Waar u alles zult zijn in allen. Wij bidden u, geef dat we daar allemaal bij zullen zijn. En als straks de jongste dag aanbreekt, dat we u allemaal zullen inhalen. En dat we voor altijd het leven met u zullen leven. Op de nieuwe aarde. Dat niemand van ons erbuiten valt. Dat hij, zij zichzelf er niet voor over heeft. Heer, u bent zeer goed. Zeer genadig. Wie we ook geweest zijn, wat we ook gedaan hebben, wat we op onze kerfstok hebben. Bij u is vergeving, bij u is genade. En u gunt ons het heil. Heer, zegen de woorden die we vandaag van u meekregen. Leven heen naar morgen, de feestdag, de eerste kerstdag. Waarop we mogen gedenken hoe bijzonder het is dat u God zich zo vernederen wilde. Dat u mens werd. Een hulpeloos kind. Die de man van smarten werd. Voor ons heil te verwerven. Heere, wees met uw gemeente hier. Met uw dienaar die u aan deze gemeente verbond. Dat u hem zegenen. Met alle die bij hem horen en samen met de broeders van de kerkraad tot een zegen stellen. En dat er hier al meer zullen zijn die de Heer Jezus hartelijk lief hebben. Ontfermt u zich over de wereld die uit duizend wonden bloedt, waar zoveel wordt geleden, waar zoveel tranen worden geschreid. Waar er zoveel dingen gebeuren waardoor u wordt gekrenkt. We bidden. Met de kerk der eeuwen. Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. Amen. Psalm 98, het vierde vers. 98, vers 4. gaat dan alle heen in de vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere. En wees tot een zegen voor al degenen die Hij op u wegbrengt. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.